Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Meent, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 66, daarvan het eerste en het derde vers. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer van zijn naam met dankbare psalmen. Verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in aansluiting daarop Psalm 72, het 11e vers. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heere, uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Voor de tweede keer mogen we hier als gemeente samenkomen om dat te doen. Om daar gehoor aan te geven. In een dienst waarin we elkaar erin mee mogen nemen bij de opening van uw woord. Heere, u spreekt. U wilt ook vanmiddag spreken. U komt naar ons toe. U zoekt ons op. Zoals u dat gedaan hebt, Heere Jezus Christus, toen u de heerlijkheid van uw Vader verliet. Toen u het niet als een roof hebt geacht om aan God gelijk te zijn, maar toen u zichzelf hebt ontledigd. En toen u de gestalte van een slaaf wilde aannemen en aan de mensen gelijk bent geworden. Heere, toen zocht u ons op. Toen kwam u wonen te midden van een zondig en onrechtvaardig volk. Toen kwam u in de duisternis van onze ellende en zonde. Maar met als doel dat het licht zou opgaan. Dat het zou gaan schijnen. Ja, Heere, dat u zelf ons zou verlichten en ons voor zou gaan. En Heere, daarom bidden wij ook tot u, of u ook nu vanmiddag dat licht wilt ontsteken. Heere, laat ons zien hoe wij wandelen moeten. Wat het betekent om achter u aan te gaan in navolging van u. Heere, we willen uw woord open doen en we zullen daar ook over lezen met elkaar. Kom dan met uw Heilige Geest, alstublieft. Want zonder uw geest begrijpen we niet wat het betekent. Zonder uw geest worden wij ook niet gegrepen en gewonnen voor u. Heere, kom dan met uw geest en doe uw werk vanmiddag. Wilt u ons hart bereiken en geef dat alles wat in de weg staat, weg zal vallen, we het los mogen laten, dat we met concentratie en in rust mogen horen wat u met uw geest tot de gemeente zegt. Heren, dat bidden wij voor elkaar hier in de gemeente, maar ook voor degenen die thuis zijn. We bidden het voor hen die later de dienst beluisteren. Laat zo alles mogen wachten op u. Heren, wij willen u ook danken dat we samen mogen komen in alle vrede. In een wereld waar juist zoveel onrust is. Heren, wilt u uw kerk behoeden? Wilt u haar behoeden tegen de aanvallen die op haar worden gedaan? Als de duivel en zijn rijk proberen om het rijk van uw koninkrijk te overwinnen. Heren, het zal niet lukken. Want u, Heer Jezus Christus, hebt de overwinning immers behaald. Maar wilt u dan ook een muur van bescherming om uw kerk heen zijn? Daar waar ze wordt vervolgd. Maar ook daar waar er vrijheid is. En juist die vrijheid kan betekenen dat zoveel u verlaten. Heren, wij bidden u om de leiding van uw geest. En doe ons leven dicht bij uw woord. Heere, geef dat we daarin ook door u worden toegerust. Om het daadwerkelijk gestalte te geven. Het leven met u en voor uw aangezicht. Heere, we bidden u of u daarin ook onze schuld wil vergeven. Wat schieten wij veel te kort, Heer. Ook als we u mogen kennen in waarheid. Wat schieten we dan veel te kort in het dienen van u en in het wandelen zoals u het bedoelt. Wilt u ons dat vergeven? Wilt u ons wassen, rein wassen? Door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. Dat we eenmaal rein voor u mogen verschijnen. In uw heerlijkheid. Heren, wij danken u dat het evangelie mag uitgaan op zoveel plekken in deze wereld. Wij bidden u ook voor het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor gemeentes die het moeilijk hebben, die bedreigd worden in hun voortbestaan, die heel klein zijn geworden, waar maar kleine kracht is. Heren, houdt u ze staande. En geef dat we ook naar elkaar mogen omzien, ook binnen onze kerken. Wij willen u bidden, Heere, of u wil zijn met allen die van u een taak hebben gekregen in uw koninkrijk. In de diaconale dienst, de hulpverlening, dichtbij en verder weg. Heere, als we zorgen voor mensen die op ons pad zijn gekomen, als we naar hen om mogen zien, met barmhartigheid, met aandacht en liefde, met pastorale aandacht wellicht ook. Heere, wilt u ons dan ook telkens opnieuw de kracht daarvoor geven en vervullen met uw Heilige Geest. Heere, leer ons om als kerk en kerken van ons kerkverband ook uw naam te belijden in de wereld. Met woord en met daad. Geef dat we ons niet zullen schamen voor het evangelie. Maar goed van u mogen spreken. En u als de drie-enige God mogen belijden. In wie al ons heil gelegen is. Heren, wij bidden u of u deze dienst zo met ons wil zijn. Wees met hen die op de kinderen passen. Wij bidden u voor degenen die een taak hebben in deze dienst, de koster, de organist. Heren, wij bidden u of alles tot eer van u mag strekken. En hoort u zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Ik lees met u Filippenzen 1 vers 27 tot hoofdstuk 2 vers 4. Filippenzen 1 vanaf vers 27 tot hoofdstuk 2 vers 4. En als wij dat hebben gelezen, dan willen we zingen uit Psalm 18, zoals we de berijming daarvan vinden in de bundel Weerklank. Psalm 18, we zingen de verzen 7 en 9. Vers 9 zingen wij: alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. Zijn woord is waar en zuiver te allen tijden. En aan het einde van dat couplet: alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. Over die heilsweg en het wandelen met de Here zal het ook gaan in deze dienst. En in het gedeelte dat we lezen uit Filippenzen 1 vanaf vers 27. Daar schrijft de apostel Paulus: alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Tot zover. Wij mogen straks antwoorden op de verkondiging van het woord met Psalm 118. Het 7e en het 9e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118, vers 7 en ook vers 9. Gemeente, wij luisteren vanmiddag naar Filippenzen 1, daarvan het 27e vers. Filippenzen 1, vers 27, waar we worden opgeroepen. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En het thema voor de preek is leven in overeenstemming met het evangelie. Leven in overeenstemming met het evangelie. Drie aandachtspunten. Ten eerste waardig wandelen. Ten tweede stevig staan. En ten derde samen strijden. Dus leven in overeenstemming met het evangelie. Waardig wandelen. Stevig staan en samen strijden. Ja, gemeente, ik wil vanmiddag eerst met u even terug in de tijd, naar de datum van 7 mei 1945. Nederland is bevrijd. Twee dagen daarvoor, de Duitse legerleiding heeft gecapituleerd. Maar dan, op die 7e mei, komt een groepje mannen vanuit de kant van Ede en Ederveen naar Veenendaal toe. De plaats waar ik predikant mag zijn. Het is een groepje BS'ers, leden van de binnenlandse strijdkrachten die aan de zijde van de geallieerden hadden gevochten om Nederland te bevrijden van de Duitse overheersing en daarvoor ook actief waren geweest in het verzet. En die BS'ers die komen polshoog te nemen hoe het er op dat moment in Veenendaal voor staat. Maar waar in andere steden en dorpen uitbundig de herwonnen vrijheid wordt gevierd, daar is het in Veenendaal stil. Geen vlaggen aan de huizen, geen juichende mensen in de straten. Wat is er aan de hand? Wanneer dat groepje mannen in de buurt van Veenendaal komt en het dorp binnen wil lopen, klinkt er plotseling een schot. En nog één. En de groep BS'ers raakt verwikkeld in een gevecht waarin drie van hun leden omkomen. In Veenendaal bevindt zich namelijk nog een groep Duitse SS'ers die zich niet willen overgeven. Ze zijn nog altijd bereid om te vechten. En de groep BS'ers moet zich uiteindelijk terugtrekken uit de richting waar ze vandaan kwamen. En pas twee dagen later komen Engelse soldaten om Veenendaal werkelijk te bevrijden. 5 mei vieren we bevrijdingsdag. Maar eigenlijk zou je het dus in Veenendaal op 10 mei moeten vieren. Want pas 5 dagen na de capitulatie is Veenendaal daadwerkelijk bevrijd en durven de mensen hun huizen te verlaten en de vlaggen uit te steken. Waarom vertel ik vanmiddag dit verhaal nou? Dat is omdat het ons helpt te begrijpen wat nou eigenlijk de positie, de plek van een christen is. Als kerk en gelovigen leven we tussen de tijden, zou je kunnen zeggen. Dat wil zeggen, er ligt iets achter je. En er ligt iets voor je, iets wat komt, waar je naar uitziet. En daartussenin speelt je leven zich af. Achter ons ligt de eerste komst van de Heer Jezus, waar de Bijbel ons over vertelt, de apostelen van hebben getuigd, het evangelie van Christus' komst, van zijn rondwandeling door Israël, van het sterven aan het kruis, het evangelie van de opstanding. Jezus stond op uit de dood. nadat hij met zijn leven betaald had aan het kruis om voor al de zijnen eeuwig heil te verwerven. Maar die dood kon hem niet houden. Hij stond op uit het graf, hij bleek sterker dan de machten van zonde, dood en duivel die hem hadden omvangen. Ja, gemeente, Jezus is de overwinnaar geworden. Nou, daarvan getuigt het evangelie. Dat is de goede boodschap die hier en overal verkondigd wordt. Maar nou leven wij tussen de tijden. Want er komt ook nog wat. De tweede komst van Jezus. Hij zal terugkomen om te oordelen. De levenden en de doden, zo hebben we zojuist ook beleden. En hij zal alles nieuw maken, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En pas dan zal de overwinning ten volle gevierd kunnen worden. Pas dan zal de vrijheid helemaal werkelijkheid zijn. Een vrijheid waarvan je hebt gehoord, zoals ze in Veenendaal in die dagen na 5 mei ook hadden gehoord en ook daarvoor al, Ede is al bevrijd. Maar zelf nog in de oorlog zitten. Ondertussen wordt er nog strijd geleverd. Moet er nog gevochten worden. Weet je, dat is nou de situatie van een christen. Wie door het geloof aan Christus verbonden is, die leeft in die merkwaardige tussentijd. Tussen wat er is, waarvan je hoort, waar je op mag hopen, waar je aan vast mag grijpen, en wat er komt. En dan begrijpt u wel dat het leven in die tussentijd een heel eigen karakter moet hebben. Toen die groep BS'ers in Veenendaal aankwam, was er geen uitbundigheid. Geen groots feest. Er was stilte in de straten. Het viel hen ook op. Niemand durfde zich naar buiten te wagen. Terwijl in de huizen de mensen al wisten. Het is bevrijd. Maar wij zuchten nog onder het juk van de overheersing. Nou, dat bepaalt natuurlijk je doen en laten, als dat de situatie is. Dan zo heeft ook het leven van een christen een geheel eigen karakter, juist omdat het die tussentijd betreft. En dan kom ik bij de tekst van vanmiddag, want dat is nou waar Paulus het ook over gaat hebben in zijn Filippenzenbrief. Over dat leven in die tussentijd en hoe dat eruit moet zien. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Weet je, het voorgaande heeft de apostel Paulus het gehad over zijn eigen tussentijd. Heel open heeft hij daar namelijk geschreven, en u moet het maar eens teruglezen, over zijn eigen sterven. Paulus die zit gevangen in Rome en zijn rechtszaak moet voor de keizer komen. En het zou zomaar kunnen zijn dat die keizer een hard oordeel zal vellen. En dat Paulus het er niet levend van af zal brengen. En dan hoor je hem in hoofdstuk 1 als het ware wikken en wegen. Wat is nou eigenlijk het beste? Wat zou het beste zijn? Om nog te blijven leven? Of ook om te sterven? Ja, dat laatste is ook een optie. En niet alleen maar omdat het nu eenmaal zo is, omdat het nu eenmaal voor hem dreigt. Nee, gemeente, voor Paulus jaagt de dood geen angst meer aan. Want Paulus die weet namelijk wat er achter hem ligt. Die heeft gehoord over de dood van Christus en wat de betekenis daarvan is. Die heeft Jezus ontmoet als de levende. Dat hij opgestaan is uit het graf. En gemeente, dat maakt dat hij dat onvoorstelbare kan schrijven. In vers 21, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij geen verlies, maar winst. Want, vers 23, ik word door deze twee gedrongen, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat ligt voor hem, dat weet hij. Zijn eigen tussentijd, wat achter hem ligt, maar dat ligt voor hem. Daar ga je naartoe. Dat kan ook omdat Christus de levende is, omdat hij daadwerkelijk is opgestaan. En daar verlangt hij naar. Sterven is voor Paulus bij Christus mogen zijn. Omdat Christus de weg ging van de kribbe naar het kruis. En van het kruis naar het graf. En van het graf weer opgestaan. En hij is die weg ook gegaan voor hem. Voor Paulus. In zijn plaats. Opdat ook Paulus voor hem het graf, de dood, de eeuwige dood, niet het einde zou zijn. Maar dat hij zou mogen opstaan. Om bij Christus te zijn in heerlijkheid. Weet u wat een toekomst is dat, hè? Paulus die ziet zijn eigen leven dus omvangen door wat Christus in het verleden heeft gedaan en in de toekomst zal doen. Hij weet zich persoonlijk onderdeel van het evangelie. Mag ik het zo zeggen? Dat heeft betrekking op hem. Dat gaat over hem. En hij weet ook dat zijn broeders en zusters in het geloof in Filippi ook zo zijn opgenomen in dat werk van Christus. Maar juist daarom spreekt hij hen in vers 27 dan ook aan. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Of zoals je het ook kunt lezen, maar nou nog wel dit. Alleen dit nog. Ja, alsof Paulus wil zeggen, maak je over mij nou maar geen zorgen. Dat deden ze in Filippi, dat blijkt ook uit deze brief. Ze maakten zich zorgen over Paulus in de gevangenis en over hoe het nou moest met dat evangelie. Kon dat nou nog wel de wereld over? Paulus zegt, maak je daarover nou geen zorgen. God gaat wel door en hij gebruikt me zelfs in de gevangenis. Maar nou nog wel dit. Ik heb jullie iets op het hart te drukken. Wandel in de tussentijd. Als jullie nou nog hier op aarde verder moeten, als ik er niet meer ben, wandel ondertussen het evangelie waardig. Want gemeente, wat betekent dat nou? Het evangelie van Christus waardig wandelen. Nou, dat wil zeggen dat je in overeenstemming met het evangelie leeft. Stelt u zich het evangelie even voor als een orkest. Een orkest waar al die stemmen in spelen. Daar is Paulus. Hij heeft ook zijn plaats in het orkest en hij bespeelt zijn instrument. En daar zit Petrus. Hij bespeelt het zijne. Timotheus, Titus, Silas, Barnabas. Al die verkondigers van de goede blijde boodschap. En kijk, daar is ook een sectie in het orkest met antieke, heel oude instrumenten. Want die klinken in hetzelfde orkest mee. Abraham, die leefde uit de belofte. David, die verlangend uitzag naar de grote zoon. De profeten met hun soms donkere tonen oproepen tot bekering, omdat het zonder bekering niet gaat immers. Weet je, misschien zijn het soms maar eenvoudige oudere instrumenten. Met soms misschien maar één of twee snaren. Waarmee de muziek gemaakt moet worden, maar ze doen mee en ze kunnen niet gemist worden. En het hele orkest speelt. En er is ook een partituur. Het is de goede boodschap aangaande Christus. Die gekomen is als de beloofde zoon van David. En die ook komen zal. Maar nou u en ik. Wandel u, wandel jij nou het evangelie van Christus waardig. Oftewel stemt je leven nou overeen met de klank van dat evangelie. Of vormt het daarbij een dissonant? Klinkt het vals? Wringt het. Als je een beetje een ontwikkeld muzikaal gehoor hebt, dan hoor je het meteen als er in een orkest ergens een viool of een trompet is die niet goed gestemd is. En elke keer als die inzet, Heb je daarvoor misschien even genoten van de muziek, maar elke keer als die inzet, dan brengt het. Dan doet het bijna pijn aan je oor. Maar gemeente, hoe is dat nou met u, met jouw leven? Hoe is dat met ons als kerkgangers? Stemt uw leven overeen met de klanken van het evangelie van Christus, of niet? Wandelt u het evangelie van Christus waardig? Gemeente Paulus die gebruikt hier een heel speciaal woord. Het is bij ons vertaald met het woordje wandelen. Maar je zou ook kunnen vertalen met alleen gedraag je waardig als burgers van het koninkrijk van Christus. Het heeft te maken met burgerschap. Dat was voor die Filippenzen een aansprekend beeld, want de stad Filippi was eigenlijk een Romeinse kolonie. Wie in Filippi geboren werd, die ontving meteen het Romeinse burgerrecht. En daar waren ze in Filippi ook maar wat trots op. De Romeinse keizer Augustus, die had hen dat ooit verleend. En het werd ook zichtbaar in de handel en de wandel van die stad. Daar woonden ook heel veel Romeinse soldaten die met pensioen waren. Die trokken dan naar Filippi, daar kon je heerlijk wonen. Had je niet de drukte van Rome. Maar eigenlijk was het toch Rome. En dat zag je ook in de architectuur. Dat zag je in de wijze van doen. De gewoonte die men erop nahield. Filippi ligt dan weliswaar in Macedonië. Noorden van Griekenland, daarboven zeg maar. Maar eigenlijk is het net Rome. Maar nou schrijft Paulus, als je nou christen bent, dan hoor je bij een ander rijk. Zoals ze dat zo goed hebben aangevoeld. Want als je even de stad Filippi uitging, dan opeens was je ergens anders. Zoals Paulus het in hoofdstuk 3 zal schrijven, ons burgerschap is in de hemelen. Waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Maar is nou tot hij komt aan ons te merken, gemeente, dat wij hem toebehoren. Dat ons burgerschap, je hart, waar je je thuis voelt, dat dat niet is hier op aarde. Maar dat het is bij Christus. En Christus is in de hemel. Wandelt u het evangelie waardig? U vraagt, ja maar, was dat concreet dan? Het evangelie waardig wandelen, wanneer voldoe je daaraan? Daar valt heel veel over te zeggen. In de Filippense brief werkt Paulus dat helemaal uit. Maar met het oog op de Filippense roep noemt Paulus nu twee dingen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte ook. Stevig staan, wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben. Hoe het nou met mij ook zal gaan, dat kan twee kanten op. Maar hoe het ook is, dat ik van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest. Vaststaan in één geest. Dat roept het beeld op van een sporter. Die ondanks alle aanvallen van zijn tegenstander niet wijkt. Hij doet geen stap terug. Hij rent al helemaal niet weg. Hij houdt stand. Vaststaan. Gemeente, staan wij vandaag stevig? Wij leven in een tijd waarin er heel wat aanvallen worden gedaan op de kerk. En op waar de kerk van leeft, het evangelie. Als je het opneemt voor de beschermwaardigheid van het leven, dan kun je al meer rekenen op hoon en op tegenstand. Als je je teweerstelt tegen een al te ruime euthanasiepraktijk, dan word je al snel als onbarmhartig bestempeld. Het zou juist barmhartig zijn om mensen de keus te geven om een einde aan hun leven te maken en dat in eigen hand te nemen. Als je op een dag de moed verzameld hebt om iets te zeggen over het evangelie, te midden van mensen waarvan je weet dat ze er helemaal niks mee hebben, dan kan het je soms op verbaasde blikken doen komen. Jij, geloof jij, ga je naar de kerk? Had ik niet van je verwacht. Gemeente, wat doet dat allemaal met ons? Dat we in zo'n tijd leven. Laten we ons dan misschien toch maar terugdringen. Verschuilen we ons dan misschien maar achter de muren van een kerk? En een kerkgebouw, want daar is het tenminste veilig. En ondertussen schamen we ons toch wel een beetje voor het evangelie. Het is toch allemaal niet meer helemaal van deze tijd, al die dingen, hè? Die zo veranderd zijn. Waarvoor we staan. Verliezen we onze vrijmoedigheid, gemeente. Om vast te staan, om op te staan. Om te staan op het fundament dat gelegd is in Christus Jezus onze Heer. Tekent dat de kerk van vandaag, die strijdende kerk hier op aarde in de tussentijd, ondertussen, totdat Jezus terugkomt. Weet u, u wordt vanmiddag opgeroepen om vast te staan in één geest. Die woorden worden soms verbonden met het begin van hoofdstuk 2, waar het gaat over eensgezindheid. Nou, daar heeft het zeker ook mee te maken, ik kom daar zo nog op terug, maar het gaat hier toch letterlijk om, het gaat hier toch eigenlijk wel om geest met een hoofdletter, de Heilige Geest. Vaststaan in één geest, dat wil zeggen dat je stevig gaat staan op het evangelie van Gods woord en van zijn geest. En weet u, dat doe je nou concreet door heel dicht bij dat evangelie te leven. Daar begint het mee. Door je bewust te zijn wat het zegt, wat het betekent. Maar dan zijn we ons dat altijd bewust. Dat horen bij Christus. En als je zondag aan zondag over hem hoort hier in de kerk, dat gevolgen heeft voor uw levensstijl. Weten van de overwinning. Dat de tirannie van de overheersing van de zonde en de dood en de duivel gebroken is. Dat de machten van het kwaad door Christus zijn stuk gebroken. Dat ze zijn gecapituleerd. Dat te mogen weten. Dat te horen. Daarbij te leven. Gemeente, het kan toch niet anders. Dan dat wat met je doet. Dat je hart vervult. Vreugde, met blijdschap, met dankbaarheid, maar ook met ontzag en aanbidding en eerbied. En dat je je vervolgens daarna richt, naar wat de Heere zegt en waartoe Hij ons ook vermaant. Maar herkent u dat van binnenuit? U mag bidden om de Geest van God, om stevig te mogen staan. Stevig in je schoenen, als gelovige. Niet meteen bij de eerste, de beste moeilijke vraag omvallen of terugdeinzen. Oh, daar heb ik ook het antwoord niet op. Nee, wacht eens. Studeren. Stevig staan. Informeren, je laten informeren. Zoeken. Hem zoeken. Gemeente, waar kent u dat van binnenuit? Omdat je weet waar het ook om gaat in het leven. Niet dat je het leven als het ware uitknijpt als een citroen om er maar zoveel mogelijk uit te persen. En aan het eind hou je niks over. Leeg. En dan stop. Paulus die getuigt van een heel ander leven. Het leven is mijn Christus, het sterven is mijn winst. Ik leef in de tussentijd. Er is zoveel te verwachten. En in die tussentijd mag ik me laten leiden door Hem. Mag ik het evangelie waardig wandelen. Als een burger van het hemelrijk. En wil Hij me verlichten met zijn woord en zijn geest. En mag ik daarop staan. Vaststaan in geloof. In het kennen van Christus en het vertrouwen op Hem. Het is vaststaan en al vaster mogen staan in het leven naar het evangelie. In de stijl van Christus. En dan kom ik tenslotte bij het derde. Samen strijden. Want nou hoor ik vanmiddag iemand zuchten. Ja, dominee, lukte me dat nou maar? Dat is eigenlijk wel waarvan ik weet dat het moet. Maar ik weet niet goed hoe. Ik wou dat ik wat steviger stond. Maar weet u, telkens als ik me dat voorneem, dan lig ik zo weer onderuit. Er zit bij mij zoveel twijfel. Ik twijfel aan zoveel, of ik er wel echt bij hoor. Of toch wel van deze tijd is misschien. Of dat evangelie nou wel echt is. En telkens weer is er die gedachte. En weg is alle zegen van een preek, van een bijbelstudie, van een lied. En iemand die zegt, ja, ik wou dat ik wat steviger stond, maar op mijn werk komen ze telkens weer met van die lastige vraag. Jij gelooft in God, hè? Waarom is er dan veel van narigheid en ellende in de wereld? Die God voor jou, dat kan nooit een goede God zijn in ieder geval. Dan zou u er toch wel wat aan doen, of niet? Waarom doet hij niks? En ja, dan sta ik weer met een mond vol tanden. Dan weet ik het niet meer, dan ben ik in de hoek gedreven. En dan vraag ik me soms af, wat stelt mijn geloof nou eigenlijk voor? Hoe diep zit het eigenlijk met mij? En een oudere die zegt, dominee, vroeger had ik heel wat overtuigingen en vaste meningen. Maar nou ik ouder word, het lijkt wel alsof het allemaal weg is. En een jongere die zegt, dominee, ik wil graag, maar weet u, het is zo moeilijk. Want ik voel er zo weinig bij. En weer iemand anders die zegt, ja, en ik ben zo op zoek. Ik weet het allemaal niet. En dan stevig te moeten gaan staan, zover ben ik nog niet. Mijn broeder, mijn zuster, u heeft gelijk. Wij leven in de tussentijd. Zeg maar even tussen 5 en 10 mei. En dat is een tijd dat zijn omstandigheden die buitengewoon verwarrend zijn. Christus is toch gekomen? In hem is toch alles wat je maar nodig hebt? Ja, als je nou op paasmorgen met die vrouwen bij het graf had gestaan, hè? Dat lege graf, met alleen nog maar die doeken, die grafdoeken. Ja, dan had je het duidelijk gehad, toch? Maar daar staan wij niet. Wij leven nu, de tijd is verder gegaan. Het kan zo verwarrend zijn. Als je de heerschappij van zonde, dood en duivel zo duidelijk ervaart. De macht daarvan. Het is het huismerk van de duivel, gemeente, om verwarring te zaaien. Hij doet niet liever. Om je te laten denken dat er helemaal geen bevrijding is natuurlijk. Dat het eigenlijk helemaal niet gebeurd is. Kijk dan, je merkt er toch niks van. Nog steeds stil in de straten van Veenendaal. En er klinkt een schot. Strijd. Het is zijn bedoeling, gemeente, om je angst in te boezemen. Blijf toch vooral binnen. Als je op straat komt, daar is het gevaarlijk. Het is het werk van de boze om je aan het wankelen te brengen. Weet dat geloven strijden is, gemeente. Er is een strijd te voeren. Maar voer hem dan. Stel u te weer. En doe dat met het woord in de hand. Want het woord, zo zegt Paulus in Efeze 6, dat is het zwaard van de geest. Waarmee je te weer mag stellen tegen alle aanvallen van de tegenstanders. En als de duivel je dan influistert. Joh, voor jou is het niet hoor. Spreek hem dan tegen. Met Gods eigen woord. Psalm 86 bijvoorbeeld. U, Heere, bent goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. Niet voor een paar. Voor allen die u aanroepen, hoort u? En Johannes 6, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, zegt Christus. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En als de verwarring toeslaat, gemeente, En je weet geen antwoord op die moeilijke vragen die je worden gesteld. En je gaat zomaar twijfelen. Hoe diep zit het bij mij dan? Nou, zeg dan misschien maar met die blindgeborene van Johannes 9. Die wist het ook even niet meer. Wie had hem nou genezen? Jezus. En dan werd hij bevraagd door de schriftgeleerden. Allemaal moeilijke vragen. Maar dan zegt hij dit. Maar één ding weet ik. Dat ik blind was. Maar nu zie. Eén ding weet ik. Dat Christus machtig is. En dat alles in zijn hand ligt. En daar stel ik mijn vertrouwen op. En als je op zoek bent. Weet dan één ding. Dat hij zich laat vinden. Allen die hem vroeg zoeken. Die mij vroeg zoeken. Zullen mij vinden. Gemeente, waar het om gaat is dat we zoeken te leven naar het woord van de Heer. En zo ons persoonlijk en kerkelijk leven ook inrichten. In liefde tot hem en in liefde tot elkaar, samen. Want dat hoort er ook bij. Eensgezindheid. Juist daar wil Paulus ook de nadruk op leggen. Samen eensgezind strijden, staat er. En aan het begin van hoofdstuk 2 vult hij dat heel concreet in, dat hebben we ook gelezen. Doe dan niets uit eigen belang. Hoort u dat? Niks uit eigen belang doen. Of eigen dunk, dat je jezelf heel wat vindt. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Voor wat voor u, voor jou belangrijk is, waar jij aan vast wil houden. Koste wat kost. Maar laat een ieder oog hebben voor wat van anderen is. Had u dat nou gedacht, gemeente, dat dat zo belangrijk is? Om eensgezind te zijn. Om in de gemeente en in de kerk niet je eigen belang voorop te zetten, maar dat van de ander. Had u gedacht dat dat nou zo belangrijk is? Als je wilt wandelen waardig het evangelie van Christus. Nou ja, als u nog even dat beeld van dat orkest neemt, dan snapt u het meteen. Stel je voor dat het orkest speelt en ze spelen het zuivere evangelie van Christus. En het is harmonieus. O zeker, het gaat ook over de donkere tonen van zonde, maar ook over genade. En over sterven aan jezelf. En over opstaan in Christus, over leven bij het kruis en onder het kruis. Maar ook leven bij een open graf. Met goede hoop en moed. En dan kom jij eraan met je muziekinstrument. En wat ga je spelen? Een heel ander deuntje. Je eigen deuntje. Iets wat jij leuk vindt. Waar jij voor gaat. Je eigen belang. Je eigen dunk. En opeens is de harmonie weg. En ben je een dissonant in het geheel. Met in een orkest gaat het niet om je eigen belang, maar om het belang van anderen. Om het belang van het geheel. En juist zo dien je elkaar, door samen te spelen, zodat er een volle klank en een helder geluid klinkt. Nou, gemeente, daartoe roept de Heere ons vanmiddag op. Om zo eensgezind te zijn, samen te strijden en niet bang te zijn voor de vijand. Laat u zich in geen enkel opzicht schrik aanjagen door de tegenstanders. Niet bang zijn. Hij heeft het zelf gezegd, ik ben met u. Alle dagen. Ook nu. Ook vandaag en morgen. Tot aan de voleinding van de wereld. En dan samen sterk. Samen kerk. Levend bij het evangelie van onverdiende liefde en genade. Door het volbrachte werk van Christus Jezus. Is dat uw leven? Jouw leven? Dan weet je wat er achter je ligt. Waar het over gaat. En dan ben je ook voorbereid op wat er nog komt. Als straks de hemelse engelenmacht komen om het bezette gebied van deze aarde te bevrijden. Waar nu strijd is, om daar de vrede te brengen. En de laatste tegenstand van het rijk van de duisternis te breken. Bent u er dan bij? Staat u dan klaar aan de kant van de weg om hem, de koning van hemel en aarde, binnen te halen? Omdat je hem kent. Omdat het uw koning is. Omdat je een burger bent onder zijn heerschappij en zijn gezag. Zou dat niet willen? Daarbij zijn. Delen in de vrijheid. De bevrijding van de kinderen Gods. Ja toch? Weet je, dan is het, zegt Paulus, genade als je nu moet strijden. Als je niet alleen in hem gelooft, je vertrouwen op hem stelt, maar dan is er een extra genade als je mag strijden, als je het moeilijk hebt. Maar dat je het mag doen voor hem. Tegen wat bij je van binnen leeft en wat er van buiten op je afkomt. Want, zegt Paulus, dat is dan een duidelijk teken van je zaligheid. Dan mag je verzekerd weten. Als het scheurt, als het soms moeilijk is, juist dan mag je ervan verzekerd weten. Dat het zaligheid wordt. Want zonder strijd geen overwinning immers. Vaststaan, samen eensgezind strijden. Weet je, zullen we daarom samen ook zingen. Wat we doen met Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Want hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Amen. Thank you. laten we danken en bidden. Ja, Heer, dan komen we maar bij u in ons gebed. Want dan is van u onze verwachting. En dat moet ook zo zijn, Heer. Waar zouden we anders onze hoop op kunnen stellen? Alleen op u toch. Omdat we ook nu vanmiddag weer gehoord hebben, Heer, over wat achter ons ligt. Dat er sprake is in deze wereld en een sprake uitgaat van verzoening en overwinning. Heren, we leven vandaag in een tijd waarin er zoveel is dat tegen u en uw rijk strijdt. En daar kunnen we ook zelf zo helemaal in betrokken zijn. Dat het van binnen bij ons ook strijden is. Vechten. Dat het stormt. En dat er van buitenaf ook zoveel is. Zoveel vragen kunnen zijn. Zoveel pijlen zijn die op ons worden afgeschoten. Heren, wij bidden u. Doe ons vaststaan. Vaststaan op uw eigen woord. Want uw woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Wilt u ons dat ook geven, Heer? Die moed, die kracht, standvastigheid en ook eensgezindheid om dan samen te strijden. Heer, wij bidden u, wilt u uw kerk ook in Nederland, onze kerken, die eensgezindheid geven. En Heere, leer onze handen om te strijden. Niet tegen elkaar, maar tegen het rijk van de duisternis. En de invloed die zich laat gelden. Heere, wij bidden u of u met uw Heilige Geest dan in ons leven wil komen. Ook als we morgen weer een nieuwe werkweek zijn ingegaan. En we hebben weer onze taken en verantwoordelijkheden. We hebben dat op ons werk of in ons gezin. Als we zorgen voor mensen om ons heen als mantelzorger. Of als we op een andere manier betrokken zijn bij het maatschappelijk leven. Heren, wij bidden u. Laat ons dan getuigen mogen zijn van uw vrede. De vrede die gekomen is en die komen zal. Heren, wij danken u dat u uw woord liet uitgaan vanmiddag. Dat we dat in alle rust ook mochten beluisteren. Wij willen u ook bidden voor een ieder van ons. Heren, u kent ons. U kent ook onze vragen en moeite. Geef ook dat we in de gemeente elkaar mogen opzoeken, om daarover te spreken dat er veiligheid is en vertrouwen onderling, om daarover te kunnen spreken en dat ook mogen doen bij een open Bijbel, van waaruit u spreekt en ons wil leiden. Zegent u de kerkenraad die u hier een plek hebt gegeven, zegent u dominee Hogeboom die hier mag dienen. Heren, wilt u hem ook zegenen in het midden van de gemeente, persoonlijk. En dat hij tot zegen mag zijn voor de gemeente hier. Heren, wij willen u bidden of u met ons mee wil gaan. We gaan zo meteen hier vandaan en dan gaan we over de wegen. Beveilig ons en leid ons. We willen u bidden om uw genade ook in de komende week. Bij alles wat wacht. Heren, laat onze hoop op u mogen zijn. Zo bidden en danken wij u. Neem genadig weg dat niet is geweest naar uw wil. En aanvaard onze dank en ons gebed. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 89, daarvan het 8e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.